het Zorgportret. Radio Maria bezoekt de woonzorgcentra. U gebracht door Joris. Beste luisteraars, vandaag zijn we voor deze uitzending van het Zorgportret te gast op het kantoor van de ALS-Liga. Dat is een VZW die werd opgericht in 1995 en die is sinds kort gevestigd in Leuven aan de Vaart. We zullen kennis maken met mevrouw Evi Reviers, zij is de voorzitter van de ALS-Liga en ze zal ons over die ziekte een en ander vertellen en ook over de werking van de Liga. Mevrouw Lisbeth Kassier is de verantwoordelijke voor de begeleiding en de ondersteuning van patiënten met ALS. En zij zal ons een beetje vertellen over haar taak en delen over haar ervaring. Ook mevrouw Mia Mahi en de heer Danny Reviers zullen ons vandaag te woord staan. Mevrouw Mia, zij is als zorgverlener en vrijwilliger bij de ALS-Liga. En de heer Danny Reviers is zelf patiënt, maar werkt ook als vrijwilliger bij deze liga. Hartelijk dank dat we voor dit programma bij jullie te gast mogen zijn. Mevrouw Evi Reviers, we beginnen graag bij jou. Hè. Je bent de voorzitter. Kan u ons de ALS-Liga even voorstellen? Hè? Wat is het doel? Wat is de taak ook van jou hier binnen de Liga?
Zoals u daarjuist ook zei, de ALS-Liga is in 1995 opgericht door een patiënt die nood had aan praten met andere mensen met dezelfde ziekte. En gestaag is deze zelfhulpgroep dan uitgegroeid naar de ALS-NIGA, die nu 27 jaar later mensen ondersteunt, psychosociaal, ook met hulpmiddelen. Wij doen politiek lobbywerk. Wij zorgen ervoor dat de publieke opinie gesensibiliseerd wordt. Maar wij gaan ook zorgen dat bepaalde goedkeuringen of wetten voor ALS-patiënten sneller kunnen, omdat men gemiddeld maar 33 maanden leeft met deze aandoening. En natuurlijk, zolang dat er geen cure for ALS is, is en blijft onze prioriteit onderzoek financieren en stimuleren. We zien nu ook, de laatste tijd zijn er redelijk wat aankondigingen geweest. Er zijn ook meer dan 13 trials lopende in België, omtrent een oplossing te vinden voor ALS. En onlangs hebben wij mogen aankondigen dat ook in België nu compassionate use is goedgekeurd door FAGG met Tufferson. En dat is voor 2% van de ALS-patiënten al een therapie met de SOT1-genmutatie. Dus wat blijkt dat we de mensen nu toch nog meer hoop kunnen geven, ook met de 13 trials die nog lopende zijn, en dat ALS toch wel een behandelbare ziekte lijkt. ALS staat voor amyotrofische laterale sclerose. Het is een neurodegeneratieve aandoening die jouw lichaam volledig doet aftakelen. Al jouw spieren, dus je kan niet meer ademen, slikken, bewegen, spreken. En je raakt gevangen in je eigen lichaam eigenlijk. Wij ondersteunen de mensen zoveel mogelijk met juiste informatie. Wij organiseren hier maandelijks, elke derde maandag van de maand, een infosessie, telkens rond een andere topic, wat er leeft met de mensen. Afgelopen maandag was het omtrent vakantie en ontspanning. En in maart gaat het over communicatie gaan. Dus ja, we pakken verschillende topics aan. Wat ook heel belangrijk is, is het onderzoek op de voet opvolgen, zodat we de juiste informatie aan patiënten kunnen geven. Ook elk onderzoek, elke trial, alles komt op onze website, zodat we de juiste informatie aan patiënten geven, zodat ze op de hoogte blijven van alles. En dat ze het niet zomaar van het internet moeten halen, waar het soms toch wel verkeerde dingen op staan. Dus dat is wel ook een heel belangrijke nood, zeker met zo'n ernstige aandoening, dat mensen juist geïnformeerd worden.
Wat bedoelt u juist met de trial? Je hebt dat woord een paar keer gebruikt.
Ja, dat is een klinische studie. Dus dat zijn studies, meestal fase 2, fase 3, die doorgaan met een placebo-groep en een groep die het product krijgt, maar dus ook eerst getest geweest zijn in healthy volunteers, dus gezonde participanten, maar nu dus met patiënten plaatsvinden. Ja. Daar zijn wel strenge inclusiecriteria aan, maar ja, sommige zijn iets minder streng.
En van waar komen jullie middelen? Worden jullie gesubsidieerd door de overheid? Of zijn er andere manieren om aan middelen te geraken?
Wij zijn een niet gesubsidieerde organisatie. Dus alle middelen die wij binnenkrijgen komen van projecten, giften, activiteiten die georganiseerd worden door sympathisanten, patiënten, familie, kerstacties, dergelijke. Ja, koekenbakken. En natuurlijk ook wel via een van onze belangrijkste financierders, mogen we wel zeggen, dat is de Nationale Loterij.
Ah ja, ja. Knap. Is er een link met MS-patiënten? ALS, is dat iets totaal anders?
Nee, dat is iets totaal anders. Ah, ja. MS is een spierziekte. Ja. ALS is een zenuwspierziekte. Dus bij ALS is het zo dat uw hersenen geven signalen naar uw spieren, maar de zenuwen die die signalen gaan doorgeven, die werken niet meer.
Oké, dat is wel verduidelijkend.
Dat die niet meer werken, de spieren krijgen geen signalen meer aan. Dus de spieren zijn eigenlijk al nog gezond, maar die gaan gewoon afsterven doordat ze eigenlijk geen functie meer uitoefenen.
Okay. Kan u ons misschien vertellen hoe de organisatie is gegroeid, wanneer dat die is ontstaan en wat hoe de groei eigenlijk gebeurd is?
In februari 1995 is de organisatie ontstaan. En ik denk dat dat 2 jaar later was dat mijn vader voorzitter toen werd. 4 jaar later dat hij voorzitter werd. En hij zei van, ja, ik wil het uitbreiden. Ik wil nog meer kunnen betekenen voor de mensen en hun helpen op bepaalde dingen. Omdat hij de tijd gehad heeft, natuurlijk, met zijn tragere vorm van de ziekte. En op die manier is hij beginnen lobbyen en hulpmiddelen beginnen binnenkrijgen en uitlenen naar patiënten. Omdat er op die moment, toen dat hij voorzitter werd, was er ook nog niet zoveel qua wetgeving en terugbetaling voor ALS-patiënten. Dus, en daar was toen wel een hoge nood aan. En dan is hij begonnen met politiek lobbywerk, waardoor eigenlijk de wetgeving sterk veranderd is.
Ja. Evi, uw vader, die zit ook bij ons aan tafel. En u hebt dus verteld dat hij eigenlijk al een beetje aan het begin van de werking van de VZW ligt. En graag laten we hem natuurlijk ook aan het woord. En hij kan misschien beter nog toelichten hoe die beginjaren eruit gezien hebben.
Ja, ik ben Danny. Ik ben meer dan 40 jaar ALS-patiënt. Dat is heel uitzonderlijk, hè. Je hebt allemaal Stephen Hawking gekend, heel waarschijnlijk, die 2 jaar geleden overleden is. Dat was ook zo'n uitzondering. Ik heb ongeveer dezelfde vorm dan Stephen Hawking, maar wel bij dat verschil dat ik nog kan spreken. Dus hij kon niet meer praten, hij moest dan spreken via een communicatietoestel. Gelukkig, dat is een van de voordelen, kunnen blijven spreken, ademen en slikken om lekker te kunnen eten. Dat zijn voordelen die je als ALS-patiënt alleen maar een pluspunt zijn in je leven, hè, om langer te leven. Dus de meeste mensen overlijden tussen 2, 3 à 5 jaar maximum. Dus ik ben bij deze een uitzondering, waardoor ik mij ook kan inzetten hier bij de Liga als vrijwilliger, hè. En het is mijn doel om alle dagen voor andere mensen iets te doen.
Het is zo'n beetje nu uw levenswerk geworden.
Zo'n klein beetje. Maar ondertussen is er een klein kindje bijgekomen. Hè, en komt de motivatie van daar weer. Dus je hebt zo altijd van die mijlpalen die je moet kunnen stellen. Hè. En dat houdt ons bezig. En zoals Evi zei, politiek lobbywerk, dat is mijn hobby. Hè. Ik communiceer graag met de politiekers. Het is daar dat je ook iets kunt bereiken. Hè. Ik hoop dat er de een of de andere mee luistert. Ja, want volgend jaar komen er verkiezingen aan. Ze gaan ons over de vloer krijgen. Hè. Sowieso met ons pakket aan eisen. Hè, waar dat we dan na de verkiezingen nog eens gaan aan herinneren. Van, kent ons nog? Wat kunnen we doen? Ja, kunnen we samenwerken? Die dingen. In het voordeel van mensen met ALS. Die toch wel agressief ziek worden. Hè, die snel moeten anticiperen met hulpmiddelen. Het zijn mijn rolstoel of spraakcomputer. Of woningaanpassing, noem maar op. Lisbeth zal het straks ook vertellen. We moeten kort op de bal spelen. Hè. We moeten om mensen direct te ondersteunen. We mogen ze niet in een gat laten vallen. Ze krijgen al een diagnose. Ja, ze horen dat ze dodelijk ziek zijn. Als ze maar korte tijd te leven hebben. Je kunt maar twee dingen doen. Hè. Dat is het licht uit doen of in een hoek gaan zitten. En of alternatieven zoeken om je leven nog aangenaam en kwaliteitsvol te maken.
Ja, maar dat was een beetje mijn vraag ook. Van, als je dat in het begin gehoord hebt, die diagnose van ALS, ging dan een beetje het licht uit voor u?
Nee. Nee, want ik had... de meeste mensen worden getroffen vaak op de ademhaling of spraak of zoiets. Hè. En ja, dan, dat zijn vitale dingen die je nodig hebt om dagelijks leven. Bij mij is het begonnen in de wijsvinger van mijn linkerhand. De fijne motoriek, ik kon iets niet meer fijn vasthouden. Want ja, dan denk je, dat is een bagatel. Hè. Maar in de jaren 80, ja, begin jaren 80, ja, toen was de wetenschap niet wat ze vandaag was. Hebben ze lang moeten zoeken en ja, na een paar jaar krijg je dan de diagnose ALS. Maar er kan wel een keer wat meer levenskans zijn dan bij de doorsnee patiënt. Dat krijg je dan te horen. Dus vandaar dat licht dan niet direct uitgaat. Ze hebben mij ook gezegd, ja, levensverwachting 5 jaar, maar het kan wel trager gaan, ja. En ja, dan krijg je levensmoed, hè. Ook al ondanks de zware ziekte. Je kunt dat niet terugdraaien, hè. Je kunt de klok niet terugdraaien. Er wordt een diagnose gesteld, je bent ziek. Ja. Ik zeg het, je kan in een hoekje gaan zitten. Of je kan dingen ondernemen, hè.
Amai, ik vind u heel moedig.
Ja, dus nee, dat is gemakkelijk gezegd.
Ja, oké. Okay. Het zal ook wel al eens moeilijk gaan, uiteraard.
Ja, maar.
Maar je zei dus, het begon in je pink. Hè?
Nee, en, in je wijsvinger.
In je wijsvinger.
Wijsvinger, ja. Linkerhand.
En dan, hoe moet ik dat dan voorstellen? Was dat aan je hand en dan je arm en zo? Of?
Well, ja, dat is begonnen met een wijsvinger. Ik was linkshandig. Hè? En dan merk je dat vlug. Had ik nu met een rechter wijsvinger begonnen, had ik dat misschien minder vlug gemerkt, hè. Maar ja, één vinger en ja, je gaat naar de huisarts en je zegt, ja, een beetje vermoeid, je werkt hard, denk ik. Op je jonge leeftijd, ja, gerust je een maand. Allee, je doet het allemaal aan, maar dan valt er een tweede vinger uit. En dan voelt je het in je hand en in je arm. Dus mijn armen hongen al aan mijn lichaam te bengelen na een jaar of twee. En ik kon nog tappen, dus... Bij mij is het bovenaan in mijn handen begonnen, dus, en mijn armen. Bij de meeste mensen beginnen in de keel en zo, worden ze een hees. Hè? Spreken gaat moeilijk, slikken gaat moeilijk, maar dat was bij mij het geval niet. Vandaag is dat nog altijd beperkt bij mij. Ik heb nog altijd maar beperkte problemen aan mijn ademhaling en mijn spraak en mijn slikken, dat gaat nog.
En samen met de ziekte is ook eigenlijk de inzet voor de Liga gegroeid?
Ja. Dat was in 1995 opgericht, zoals Evi zei. Maar 4 jaar later is dan de voorzitter, die toen voorzitter was, overleden. Hebben ze aan mij gevraagd, wil jij voorzitter worden? En ik heb gezegd, ja, ik wil dat doen. Maar dan moet ik een beetje carte blanche krijgen om te mogen doen wat ik wil. En niet gestuurd worden vanuit... Een bestuur dat u richtlijnen geeft. Ja, ik wilde graag mijn eigen ding doen. Omdat ik wist dat er nog veel tekortkomingen waren op wetgeving. Wetgevend vlak bijvoorbeeld. Ja, en daar werk ik graag aan. Ja.
En wat is zo de strijd dat je nu vooral voert?
Wel, nu is het vooral de strijd aan de andere mensen in de Liga, omdat het over onderzoek gaat. Maar zoals ik straks zei, de politiek, dat blijft mijn ding. Alle 4 of 5 jaar zijn de verkiezingen, dus ik heb alle 5 jaar nog een doel. We zijn nu al bezig aan het programma, aan het opmaken dat we gaan overhandigen aan onze politieke partijen, waar dat ze moeten op letten en dat ze moeten mee opnemen in hun programma. Dus dat is mijn doel. Maar het onderzoek, nu de doorbraken, dat is... Niet meer mijn winkel, dat gaat allemaal in wereldtaal Engels. En dat is van Australië tot Amerika, tot noem maar op. Ja, dat kan ik niet meer bij mij.
De strijd die de Liga nu momenteel voert, is voornamelijk inderdaad meer geld voor onderzoek, zodat er nog meer onderzoek kan plaatsvinden. En natuurlijk ook de versoepeling voor deelname aan trials en gelijke rechten voor de patiënten. En vanuit de Liga is ook EUPALS opgericht. Dat is de Europese organisatie voor professionals en patiënten met ALS. En op die manier gaan wij ook op Europees niveau werken aan gelijke rechten binnen heel Europa voor alle ALS-patiënten, omdat daar ook nog altijd een groot verschil is. En ook internationaal werken wij mee met alle onderzoekers en organisaties wereldwijd. En wat dat ook een van onze prioriteiten blijft, is inderdaad bij de overheid zorgen dat de snelprocedures niet verdwijnen. Want mensen, ja, als je een gemiddelde van 2 tot 3 jaar te leven hebt, ja, dan weet je dat je geen 2 jaar te wachten hebt op een goedkeuring voor iets. Dus die snelprocedures moeten zeker blijven bestaan, zodat de zorg en kwaliteit van leven van de patiënten toch optimaal kan blijven.
Ja, u zei het daarnet, dus over de grenzen heen. En die strijd over de grenzen heen, daar heeft jullie VZW toch ook een beetje een trekkersrol in gespeeld.
Ja, dat klopt. Ik zelf ben al 13 jaar bestuurslid van de Internationale Alliantie. Maar de Liga is eigenlijk betrokken in de oprichting al van de Internationale Alliantie. En in 2017 zag ik de nood om een Europese organisatie te creëren. En die hebben we dan ook zelf opgericht met een aantal andere landen, waar ik ook voorzitter van ben. En waar ondertussen 27 verschillende organisaties uit 21 verschillende landen lid van zijn. Dus ja, dat is toch wel een mooi project geweest.
Dus het groeit. Het groeit altijd maar verder. Ja,
ja zeker. En ja, ook iedereen dat iets in onderzoek doet, is betrokken binnen de organisatie. Want ook de onderzoekers, maar ook de farmabedrijven, iedereen doet mee. You are not hidden. There's never been a moment you were forgotten. You are not hopeless. Though you have been broken, your innocence stolen. I hear you whisper underneath your breath. I hear your SOS, your SOS. Send out an army to find you in the middle of the darkest night. It's true, I will rescue you. There is no distance that cannot be covered over and over. You're not defenseless. I'll be your shelter, I'll be your armor. I hear you whisper underneath your breath. I hear your SOS, your SOS.
Graag willen we nu ook verder kijken of een beter inzicht krijgen wat het betekent om echt te leven met ALS. En daarvoor zouden we graag ook nog het woord geven aan Mia. Mia Mahi, die als zorgverlener heel betrokken is bij de patiënten. Misschien kan u zich even voorstellen.
Ik ben Mia. Ik ben de echtgenoot van Danny. En ja, ik ben meer dan 40 jaar zitten wij in ALS-problematiek. En wij zijn meer dan 20 jaar actief in de Liga. En ja, wij rollen daarin en we zien veel patiënten. En wij willen onze ervaring die wij opgedaan hebben in al die jaren, willen wij aan de patiënten meegeven dat mensen niet moeten steeds op zoek gaan naar alles en nog wat. En wij proberen dat nu ook met medewerkers zoals Lisbeth en andere personen hier in de Liga en de vrijwilligers dus allemaal door te geven aan de patiënten die nu de diagnose ALS krijgen.
Ja, want u heeft als eerst kennis gemaakt met de ziekte door de ziekte van uw echtgenoot. Ja, wat betekent dat om te leven met ALS voor u?
Ja, we waren vrij jong. En ja, doordat wij jong waren en toen internet in de bibliotheek had je geen informatie over ALS. Ja, en wij gingen maar door. Maar we hebben het geluk gehad dat mijn man een trage vorm heeft. En vandaar dus, ja, wij hadden in feite niet echt direct het besef dat de ziekte toch ook heel snel kan gaan. En dat is op verloop van tijd gekomen natuurlijk, ja, dat wij dat ontdekt hebben, omdat wij andere mensen leren kennen. We zijn dan in de Liga, in de zelfhulpgroep terechtgekomen, maar dat was dan beperkt. En ja, steeds, beetje bij beetje, hebben we dat dan ook proberen mee uit te bouwen. En Danny had ook de intentie om niet alleen maar rond de kerkentoren te werken, maar om heel België toch de ALS-patiënten te ondersteunen. Ja, wij zijn daar ingerold, ja. En je doet altijd maar verder en verder. En je blijft niet stilstaan.
Ja. Mevrouw Lisbeth Kazier, u bent eveneens professioneel medewerker van de ALS-liga. Misschien kan u voor onze luisteraars uw taak toelichten?
Ja, zeker. Mijn functie hier binnen de ALS-liga is liaison. ALS-liaison, specifiek natuurlijk. Wat houdt dat juist in? Ik sta in voor de begeleiding en de ondersteuning van patiënten in de thuissituatie, specifiek. Dus als mensen vragen hebben, zorgen hebben om het thuis leefbaar te maken, om hun levenskwaliteit zo hoog mogelijk te houden, om de juiste ondersteuning op zijn plaats te krijgen, dan kunnen zij altijd bij mij terecht. Nu, omdat ik gevestigd ben binnen de ALS-liga, wordt dat een beetje breder in de zin dat alle patiënten die zich aanmelden bij onze organisatie eigenlijk in eerste instantie door mij gecontacteerd worden met een uitnodiging voor een intakegesprek, dus een eerste kennismakingsgesprek hier op ons kantoor of als dat nodig is, als zij zich niet meer kunnen verplaatsen bij hen thuis. Ondertussen natuurlijk leven we ook in een tijd van de webmeeting, wat dat tijdens de COVID-periode heel veel deuren heeft opengezet om mensen te blijven ondersteunen. En wat ik op zo'n gesprek doe met hen is hen een beetje beter leren kennen, nagaan hoe dat de situatie is op dat moment en met hen heel sterk doorlopen ook wat de verschillende mogelijkheden zijn van ondersteuning. En we leven in België, je zit met een heel versnipperd landschap van ondersteuning, zij het op Vlaams niveau, zij het op federaal niveau. Dus het is moeilijk voor mensen om daar wegwijs in te geraken als zij dat allemaal zelf moeten uitzoeken. Naast nog is het krijgen vaak recent van zo'n zware diagnose. En ik begeleid hen daarin door alles mooi op een rijtje te zetten. En op dat moment hebben de mensen natuurlijk ook de kans om alle vragen waar dat zij op persoonlijk vlak mee zitten, te stellen. En daar begeleid ik hen in.
Ja, met welk verhaal komen de mensen dan zo aankloppen bij u?
Het is heel uiteenlopend. We zeggen dat hier heel vaak geen enkel verhaal binnen het ALS-veld is hetzelfde. Verhalen zijn zo uniek omdat de evolutie van de ziekte ook uniek is. En mensen, hun beleving daarvan, zeker na zo'n diagnose, merken we. En dat horen we wel meer dan eens, is ergens ook een opluchting om te weten wat er aan de hand is, omdat de weg naar een diagnose van ALS, omdat het wel grotendeels een uitsluitingsdiagnose blijft, hoewel dat we recent ook wel ontwikkelingen hebben gehad waardoor dat de diagnose vlotter gesteld wordt. Het is een lang proces, vaak van maanden, waar dan mensen met twijfels zitten zorgen, zitten in een grijze zone ergens hangen. En dan wordt die uitspraak gedaan van wat dat er concreet aan de hand is, waarmee dat ze dan ook aan de slag kunnen. En op een of andere manier kreeg dat ook wel een geruststelling van oké, we kunnen nu verder. We hebben de ALS-liga, waar dat we heel concreet bij terecht kunnen, met onze vragen, met onze zorgen en voor begeleiding. Maar natuurlijk, het is een gigantische impact. En uw leeftijd speelt een rol, uw sociaal-economische achtergrond speelt een rol. Niet te onderschatten hoe je omringd bent door mensen, door uw familie, door uw vrienden, speelt een gigantische rol. Dus om daar één lijn in te trekken is heel moeilijk van een verhaal.
Ja, en voor welke ondersteuning of begeleiding kunnen ze dan bij u terecht?
Wel, wat dat ik vooral met hen doorloop is wat dat er op de verschillende niveaus mogelijk is van effectief ondersteuning in huis. Ik spreek van thuiszorg, assistentie, maar ook hulpmiddelen in huis halen. Dat maakt het een beetje complexer, omdat er nog altijd een leeftijdsgrens is in tegemoetkomingen vanuit de overheid dan, op 65. Dus waar dan mensen onder de 65 recht op hebben, is significant meer dan mensen boven de 65. Dus het is belangrijk om mensen daarin wegwijs te maken. Nu, wat dat wij ook wel hebben binnen de Liga, is onze hulpmiddelenwerking, Mobility en Digitalk, die dat een beetje probeert op te vangen. Dus wij hebben een heel laagdrempelig systeem zonder huur, enkel waarborg, waarbij dat we voor mensen die eenzijds uit de boot vallen van die overheidsondersteuning of misschien met een wachttijd zitten om toch recht te hebben op een hulpmiddel, om die mensen toch zo snel mogelijk te helpen met een hulpmiddel dat zij nodig hebben. Zij het een ziekenhuisbed, een speciale matras, tilsystemen, maar ook communicatieondersteuning, zoals dat Danny zei daar juist, voor mensen die dat heel snel getroffen worden op hun spraak.
Kan je ons een idee geven hoeveel ALS-patiënten er op dit moment in België of in Vlaanderen zijn, naar schatting?
Ja, het cijfer is relatief stabiel. Er wordt gesproken van 1000 patiënten.
Dan spreek je over Vlaanderen?
België. Okay. En ik denk dat de verdeling een beetje 700-300, Vlaanderen-Wallonië, naar gelang de populatie een beetje geschat. Dat cijfer blijft stabiel omdat er een gelijk komen en gaan is. Er wordt gesproken van 200 patiënten die er elk jaar bijkomen, maar evenzeer 200 patiënten waar dat we afscheid van moeten nemen elk jaar.
En worden er evenveel mannen als vrouwen getroffen door deze ziekte, of zit daar een verschil op?
Er worden iets meer mannen dan vrouwen getroffen.
Ja, daar spreken we over 60-40%.
Okay. Ja. En ik veronderstel, in het begin kan je ze helpen thuis. Blijven de meesten thuis, of moet ik me dat voorstellen dat ze uiteindelijk wel in het ziekenhuis terechtkomen, of is dat niet per se zo?
Ja, ik denk dat we wel meer en meer evolueren naar de situatie dat mensen thuis kunnen blijven. Met de nodige omkadering, dat is verpleegkundigen die aanwezig zijn, ondersteuning in het huishouden, want natuurlijk mantelzorgers moeten ook ondersteund worden, je kunt dat niet allemaal alleen dragen, dus daar moet zeker ook aandacht voor zijn. In een bepaalde fase, wanneer dan mensen daar nood aan hebben, eventueel palliatieve ondersteuning, laagdrempelig tot het allerlaatste. Dus als we al die zaken goed op zijn plaats krijgen en de mensen goed weten wat dat er mogelijk is en daar gebruik van maken, want het is natuurlijk iedereen zijn eigen wens daarin van hoe dat je dat wilt organiseren, dan merken we dat de meeste mensen wel tot het allerlaatste thuis kunnen blijven. Als dat hun keuze is.
Mooi. Mantelzorg is zeer belangrijk daarin, maar ook het persoonsvolgend budget. Dus zoals Lisbeth zei, het land is complex. Hè, mensen in Vlaanderen die beneden de 65 zijn, die hebben recht op een persoonsvolgend budget van de overheid. In Wallonië hebben mensen dat niet. In Brussel is het afhankelijk van de taal die je spreekt. Zo'n persoonsvolgend budget wordt uitgegeven door de Vlaamse overheid. Dat is iets waar wij bij de Liga mee achtergestaan hebben en mee gecreëerd hebben. In de jaren 99-2000. Voor mensen met ALS is het een effectief budget geworden in 2007. Dus iedere persoon met ALS beneden de 65 krijgt zo'n budget. En daar kan je je hulp mee inkopen. Zelf, je bent eigenlijk zelf werkgever. Dus je krijgt dat budget van de overheid. Dat staat er uw beschikking. Jij moet mensen aanwerven. Het kan evengoed uw buurvrouw zijn of een vriend. Die je dan een contract kan geven om jou 's morgens om 8 uur uit je bed te halen. 's avonds om 9 uur erin te leggen. En in de dag de ADL-assistentie toe te voegen.
Ja. Maar dat niet bedoelde met dat effectief budget, we zullen dat misschien even toelichten, is zo dat jullie horen misschien ook wel vaak op het nieuws en zo over wachtlijsten voor mensen die zorg nodig hebben. Wel, wij bij de ALS-NIGA hebben een snelprocedure gecreëerd binnen het PVB, waardoor ALS-patiënten niet op zo'n wachtlijst terechtkomen, maar wanneer men de diagnose ALS heeft, dus effectief dat bedrag krijgt.
En dus dan ga je zelf op zoek naar mantelzorgers die je helpen.
Ja.
Want ik had mij, zonder indiscreet te zijn, veronderstel dat uw vrouw alleen u niet in uw bed kan leggen, of dat soort dingen. Of toch wel?
Ja, toch wel. Toch wel, ja. Ja, kijk, als je 44 jaar getrouwd bent, en je zit al even lang ziek bijna, dan ontwikkelen zich bepaalde technieken. Ja, want het is niet altijd, je moet een sterke, grote beer zijn om iemand op te nemen en in zijn bed te leggen. Mm-hmm. Het hangt ook af van technieken en elkaar begrijpen.
Ah, ja.
Ja, je moet dat voelen wanneer zij tilt. Dan moet je geen weerstand gaan bieden of zoiets. Je moet dan ook flexibel zijn, zodanig dat zij haar taak ook perfect kan uitvoeren. Dus die tijd die krijgen de meeste mensen niet. Hè. Mm-hmm. In de gezinnen, hè, mannen en vrouwen. Gebokst tegen 3 jaar nog leven, dat is elke dag achteruit, dat is elke dag een verschil. En daar moet je ook tegen vechten. Hè. Dus als je je dierbaren ziet aftakelen, dan is het ook moeilijk om. Hè, bij ons krijgen we die tijd een beetje. En Mia is dan ook een sterke vrouw. Dat zijn allemaal geluksfactoren die in mijn of ons leven meespelen om het te kunnen redden.
Mijn God, mijn God, waarom verlaat u mij? Waarom ik roep het uit naar u? Mijn God, waarom verlaat u mij? Waarom u blijft ver weg voor mij? Ik roep u overdag. Maar u antwoordt niet. Ik roep u in de nacht en vind geen rust. Help mij zoals u altijd heeft gedaan. O Heer, blijf dan niet ver bij mij vandaan. Mijn God, waarom verlaat u mij? Waarom ik roep het uit naar u? Mijn God, waarom verlaat u mij? Waarom u blijft ver weg voor mij? Blijf bij mij. Blijf bij mij als de angst mij gevangen houdt. U bent toch al mijn kracht, u bent mijn God. Ik zal u blijven prijzen, meer dan voorheen. Almachtig God, u laat mij nooit alleen.
Welkom terug in deze uitzending van het Zorgportret. U kan verder luisteren naar het gesprek met de mensen die we mochten ontmoeten van de ALS-liga. Wat ik zo mooi vind in het getuigenis van ALS-patiënt Daniel en zijn echtgenoot Mia, is dat ze hun eigen ervaring, de ziekte die op een dag hun leven overhoop heeft gehaald, als een springplank hebben gebruikt om anderen te helpen. We vroegen aan Mia, die naast haar inzet als mantelzorger van haar echtgenoot, zich ook als vrijwillige zorgverlener inzet binnen de ALS-liga, of zij die eigen ervaring ook gebruikt om anderen concreet hulp te kunnen bieden.
Ik probeer dat toch, omdat mensen soms met kleine, specifieke details, dat je zegt, ik doe dat zo, en ze gaan dat dan uittesten, en dan lukt dat beter. En je probeert de mensen kleine tips te geven, maar andere tips om dat bij hun thuis ook te proberen. Het is zoals Danny juist zei, je moet, aldoende leert men, dat is altijd. En je moet die technieken ook een beetje onder de knie krijgen. Maar in de meeste gevallen, zoals mensen heel snel achteruit gaan, heb je die tijd niet om die technieken onder de knie te krijgen. En proberen wij de mensen toch wel een beetje informatie te geven van het hun gemakkelijker te maken. Ook in de thuissituatie, want de meeste gezinnen hebben dan nog kinderen. We hebben dat ook meegemaakt. Wij hadden ook twee kleine kinderen. Dus we proberen die situaties toch al een beetje in te schatten en dan onze ervaring mee te geven.
Ja. En hoe gebeurt de hulpverlening of de zorgverlening? Is dat vooral telefonisch of gaan jullie ter plaatse of komen de mensen naar hier?
Wij hebben heel wat mensen die hier komen, die zien we ook en die kunnen dan direct hun vragen stellen. Maar we hebben ook contactmomenten, zoals een weekend aan zee vroeger. Nu hebben we op een andere manier gaan we dat nu doen. En we hebben ook iedere maand hier opleidingsmomenten, informatiemomenten. En daar is dan ook nog een praatmoment aangekoppeld. En zo kunnen wij ook met de mensen praten. En zo hoort je ook je noden. En zo kunnen wij tips geven. En dat gaat wel verder, hè?
Ja. En hoe verloopt de samenwerking met andere zorgverleners?
Ik vind dat dat vrij goed gaat, omdat we zitten allemaal in dezelfde situatie, hè? En we proberen bij elkaar te communiceren. En als je elkaar ontmoet, dan zeg je, hoe doet jij dat? Ik heb dat voor. Zou er een oplossing zijn? En die informatie die verspreidt zich zodanig dat toch met veel mensen terechtkomt. Hè?
Onze ervaring leert natuurlijk ook dat je moet kijken naar de situatie van het gezin of de persoon zelf. Hè. Omdat, bijvoorbeeld, ik zal je een voorbeeld geven. Een man van 1,90 meter, van 100 kilo, die krijgt ALS. Heeft de vrouw van 1,60 meter van 70 kilo. Dat werkt niet. Hè. Dan moet je technieken gaan inschakelen, zoals een stalen verpleegster, zoals we dat in de volksmond noemen, hè. Ja, om te helpen. Hè. Ik zei het straks al, ik heb een sterke vrouw. Ja, die legt mij waar dat ze wil, eigenlijk, bij wijze van spreken. Hè. Dus.
Ook onder de sloef.
Letterlijk, ook onder de sloef, ja. Zij is letterlijk en figuurlijk de baas.
Ja, word je ook soms persoonlijk geraakt door wat je meemaakt als zorgverlener?
Altijd, hè. Als je hier ook nieuwe patiënten ziet en je ziet dat die mensen binnenkomen, maar je ziet dan de situatie en je weet uit ervaring dat die mensen gaan heel snel aftakelen. En dan een maand erna, of een week daarna krijg je de vraag van... ja, we hebben daar problemen mee, wat zouden we het best doen? 14 dagen nadien weer een ander probleem. Ja, je wordt daar moedeloos van. Hè? En ja, vandaar dat wij ook zo blijven vechten. Ja, dan de andere collega's toch om iets te vinden... tegen die ALS, tegen die aftakeling, al konden de onderzoekers maar het laten stabiliseren voor iedereen. Dat zou wel een eerste stap zijn. En ze zijn wel bezig met verschillende zaken. Dat zal wel gaan komen. Maar daar word ik moedeloos van. Ja. Omdat ik dan zo zie, en zeker jonge gezinnen, waar een moeder of een vader de diagnose krijgt en dan zo snel aftakelt. Die kindjes maken dat ook mee. Verleden jaar hebben we het ook meegemaakt, recent met een moeder. Dat doet u wel iets. Het raakt u altijd.
Ja, en dan is er misschien ook een vorm van zorgverlening nodig voor de mensen die de patiënt omringen.
Ja, dat proberen wij ook. Hè. Ofwel een nabestaande contact. Mensen die hun partner of hun dochter of zoon verloren hebben. Of ja, kinderen, wat ook belangrijk is. Want men spreekt wel altijd over de patiënt. Dat is belangrijk, hè. Maar natuurlijk de zorgverleners, de directe familieleden, daar is het zeker zo erg voor als voor de patiënt. Weliswaar op een andere manier natuurlijk, hè. De patiënt takelt af... Maar de familieleden zien de aftakeling, maken dat allemaal mee.
Onze slogan is, ALS draag je niet alleen. Ziekte van de hele familie eigenlijk.
Jullie hebben daar een aangepaste werking voor?
Voor de ondersteuning van die mantelzorg?
Ja.
Wel, we proberen gewoon zo inclusief mogelijk te zijn. Hè. Dat gaat ook gewoon samen met de patiënt, omdat dat vaak ook wel een gezamenlijk verhaal is, waar dat... meerdere mensen op een verschillende manier wel in kunnen staan. We geven dat van de meet af aan ook wel echt mee aan de mensen. Als zij hier samen langskomen, is de boodschap ook echt heel duidelijk van... Het gaat niet alleen om de patiënt, natuurlijk, staat centraal. Maar iedereen die daar rond staat, die met vragen zit, die met zorgen zit... Die misschien eens gewoon even zijn of haar hart wil luchten, omdat het eventjes moeilijk is... is even welkom. En dat gebeurt ook effectief wel. Soms krijg ik ook wel telefoons dat mensen op het einde gewoon even hun verhaal hebben gedaan, geen concrete vragen hebben en blij zijn dat ze het eventjes hebben kunnen vertellen en dat er naar hen geluisterd wordt. En vreemd genoeg verschieten mensen daar soms van als je bij een eerste gesprek aanhaalt van aan de mantelzorger zegt van vergeet ook niet voor jezelf te zorgen, want jij bent er ook nog. En hoe meer dat er ook zorg voor u is, dat je die balans van draag last, draag kracht respecteert en daarnaar luistert en daarop anticipeert, hoe langer dat je die zorg kunt volhouden en dat er ook ruimte is om ook te genieten van elkaar gewoon en niet volledig te moeten terugplooien op die zorgrelatie.
Maar je hebt ook veel contact met palliatieven en zo.
Ja, we staan daar heel erg achter.
Die de mensen begeleiden in hun laatste levensfase.
Ja,
daar werk je ook heel nauw mee samen om alle informatie uit te wisselen en ondersteuning te bieden.
Ja, we hebben er een heel goed contact mee. We zijn ook al vormingen bij hen gaan geven om nog dieper in te gaan op wat dat ALS is. Zij zijn er echt niet schuw voor om de telefoon te nemen, om eventjes contact op te nemen als ze weten van, oké, we zitten met een ALS-patiënt. We willen even de liga, even wat zaken aftoetsen. We zijn echt heel, heel grote voorstander van dat palliatief traject. We weten ook dat mensen nog altijd een beetje afschrikt, omdat dat vandaag nog steeds te sterk geassocieerd wordt met terminale zorg, terwijl dat eigenlijk voor een ALS-patiënt dat van de meet af aan zelfs vrij laagdrempelig kan ingeschakeld worden. En dat die natuurlijk niet enkel naar de patiënt kijken, maar ook naar iedereen daar rond en voor hen een aanspreekpunt kunnen zijn. Daarom dat we daar ook in de laatste 2 jaar een volledige e-learning hebben rond uitgebouwd. Met de steun van de Koning Boudewijn Stichting en het fonds Marianne en Jean Mechelink, die dat zorgverleners, paramedici, artsen, maar evenzeer patiënten en naasten eigenlijk een hele uiteenzetting geeft van wat er mogelijk is binnen het palliatief landschap, palliatieve ondersteuning en vroegtijdige zorggesprekken en dergelijke.
Ik wil toch nog even aanvullen om de ondersteuning. Het is niet alleen voor naasten of familieleden, maar we krijgen ook vaak gewoon telefoon van buren of vrienden die zeggen van, ja, kunnen jullie toch misschien wat meer informatie geven of hoe kunnen we best dingen aanpakken of met dingen omgaan. Dus iedereen is hier welkom. En ook op onze weekends in de afgelopen jaren, maar nu komende week, komen er ook nog steeds mensen terug die hun partner verloren hebben aan ALS, om nog eens even terug bij ons te komen, nog een keer te praten, toch een keer terug de mensen te zien waar dat ze dan ook mee op weekend mee gingen. Dus dat blijft toch wel belangrijk. Dus eens dat ALS in je leven gekomen is, laat het jou nooit meer los.
Ja. Ik wou het net zeggen, dat is een van onze slogans, hè. Omdat het aftakelingsproces van de patiënt zo zwaar is en dat de familie dat allemaal meemaakt. Alle dagen, elke uur, elke minuut, is een slogan van ons: ALS laat je nooit meer los.
Ja, omdat de verwerking veel langer duurt dan de ziekte zelf. Ja. Ja. Als ik dat zo hoor, heel veel werk dan moet verzet worden, heel veel contact, heel veel ondersteuning. Op wie kunnen jullie daarvoor rekenen?
Op de burger.
Maar financiële middelen, inderdaad. Moeten wij beroep doen op sympathisanten? Zoals ik al zei, mensen die acties voor ons willen ondernemen, patiënten, familieleden, nabestaanden. En voor het werk te doen, wij hebben gelukkiglijk mogen wij rekenen op een goed team van vrijwilligers die ons bijstaan, die zorgen dat wij ook ondersteund worden. Want natuurlijk, ja, er is wel een beetje personeel, maar ja, zo'n organisatie nationaal, waarbij je ook internationaal en Europees actief bent, daar heb je wel ondersteuning nodig. Dus wij zijn zeer dankbaar dat we zo goede vrijwilligers hebben die de nood inzien om zich in te zetten voor de ALS-niegen.
Als ik jou nu zou vertellen dat ik weet hoe jij je voelt, zou je zeggen dat ik niet begrijp, niet beleef wat jij bedoelt. Weet dan dat je niet alleen staat, dat ik met je ben begaan. Dus ik vraag je, neem wat tijd voor mij, ik wil naast je blijven staan. Er is altijd iemand om je heen, in het donker van de nacht. Nooit laat hij zijn kind alleen, hij houdt de wacht. En ik weet wel, er zijn bergen, maar hij leidt je er doorheen. Er is altijd iemand om je heen. Als je heel goed om je heen kijkt, zeg me dan eens wat je ziet. Er is zoveel wat gebroken is, zoveel eindeloos verdriet. Kijk dan ook naar al het goede, kijk naar wat hij aan je geeft. En deel uit zoveel je kunt, mijn vriend, aan wie zoveel nodig heeft. Er is altijd iemand om je heen, in het donker van de nacht. Nooit laat hij zijn kind alleen, hij houdt de wacht. En ik weet wel, er zijn bergen, maar hij leidt je er doorheen. Er is altijd iemand om je heen. Hij belooft dat niets je ooit nog kwaad zal doen, omdat hij nooit laat gaan waar hij aan begon. Oh, er is altijd iemand om je heen, in het donker van de nacht. Nooit laat hij zijn kind alleen, hij houdt de wacht.
En ik weet wel, er zijn bergen, maar hij leidt je er doorheen. Oh, er is altijd iemand, ja, er is altijd iemand. Er is altijd iemand om je heen.
In dit laatste deel van ons gesprek vragen we Evi en Liesbeth naar hun persoonlijke motivatie voor hun engagement voor de Liga. ALS-patiënt Daniel geeft verder een persoonlijke getuigenis over zijn motivatie om zich sinds het begin van zijn ziekteproces in te zetten. Dat ziekteproces evolueert bij hem weliswaar trager dan bij de gemiddelde patiënt. Toch word je als gezonde persoon sterk geraakt door de beperkingen waarmee Daniel, die in een speciaal uitgeruste rolstoel tegenover ons heeft plaatsgenomen, door het leven gaat. We luisteren eerst naar het getuigenis van Evi en Liesbeth.
Wel, ik ga er heel eerlijk in zijn. Voor mij inderdaad, door de situatie met mijn vader, maar het feit dat je mensen kan helpen in zo'n noodsituatie en hoe dankbaar die mensen zijn, ondanks dat ze zo ernstig getroffen worden met zo'n ziekte, dat is hartverwarmend. Dat is echt niet te geloven als je die dankbaarheid van die mensen dan ziet, ondanks ja, de ziekte. Dat is fenomenaal.
Ja, voor mij, ik had voordat ik bij de ALS-liga werkte geen ervaring met ALS eigenlijk. Ik ben hier begonnen 3 jaar geleden en natuurlijk, je komt met heel veel. Ja, dat is de hoofdzaak van mijn job, hè. Patiënten zien, familie zien, mensen die betrokken zijn bij ALS. Ik weet ook dat iedereen die ik hier leer kennen, die ik ondersteun, dat ik die op een bepaald moment ook wel ga weten vertrekken, dat die niet meer bij ons zijn. Dus dat brengt wel heel wat met zich mee, maar ik denk dat ik gewoon even moet bijtreden. En het feit dat je voor mensen op zo'n cruciaal en moeilijk punt in hun leven iets kunt betekenen, de uitzichtloosheid van een situatie kunt mee doorbreken, hoop creëren, dat een levenskwaliteit nog ondersteund kan worden, mensen het gevoel geven dat ze ergens terecht kunnen, ook al is het zo moeilijk. Dat is een heel waardevolle job om te doen.
Misschien nog 1 puntje om aan te vullen. De hoofdreden waarom dat we het allemaal doen, is om uiteindelijk die cure for ALS te vinden. Dat is onze topprioriteit natuurlijk. En we hopen dat we dat nog allemaal mogen meemaken.
Dus een medicijn of een therapie of een, ja. Om de ziekte uit de wereld te helpen.
Inderdaad.
Dat is jullie grootste ambitie op dit moment. En daar zoek je steun voor, zowel op politiek vlak als op gevers, om het zo te zeggen, hè? Mensen die het financieel ondersteunen.
Inderdaad, wij moeten rekenen op de politiek om iets te verkrijgen eigenlijk op gebied van gelden voor onderzoek op nationaal niveau en op de maatschappij die de ernst van de ziekten inzien om ons te blijven ondersteunen zodat wij het werk kunnen doorzetten dat we nu doen voor de ALS-patiënten en hun familie en omgeving te ondersteunen.
Misschien hebben jullie nog een boodschap voor onze luisteraars. Misschien kunnen zij ook iets betekenen voor jullie.
Een boodschap voor de luisteraars is dat we hopen dat zij bij ons samen mee gaan vechten als leeuwen tegen deze ziekte. En als zij iets willen betekenen voor ons, is het altijd fijn als ze een actie willen organiseren of iets ondernemen of ALS mee in de bekendheid brengen in de maatschappij, zodat meer mensen weten wat dat de ziekte is. En als daar een actie aan gekoppeld is, is dat altijd heel leuk.
Gaan jullie soms ook naar scholen toe? Ik kan me voorstellen, een verpleeginstituut of zo, om daar informatie te geven?
Ja, niet alleen verpleegscholen, want dat is meer Liesbeth die dat doet. Zij gaat opleidingen geven, maar niet alleen in scholen, ook al voor professionals die echt in de zorg werken, die misschien voor de eerste keer met ALS te maken hebben. maar ook scholen met jongeren nog eigenlijk, om daar de kinderen, omdat er bijvoorbeeld een kindje in de klas zit waarvan de papa of mama ALS heeft, waar dat we dan een voordracht gaan geven, zodat de klasgenootjes ook weten wat dat die ziekte is. Dus dat doen wij ook, want wij hebben hier een vrijwillige dokter die hier ook meewerkt bij ons. En zij doet ook zo dingen, dus ja.
Afgelopen vrijdag, ik kan op onze Facebook volgen, kregen we hier een school van bijna 30 leerlingen op bezoek, die een actie gedaan hadden, kerstrozen verkopen of zoiets.
Ja, van alles hadden ze verkocht.
Dat heeft goed opgebracht. En ze wilden die cheque zelf komen overhandigen, maar ze wilden ondertussen ook geïnformeerd worden, wat is ALS, hoe kan ik mij in mijn toekomstige, waren kinderen van het vijfde leerjaar, hoe kan ik mij in de toekomst in de maatschappij meer engageren en waar moet ik rekening mee houden in mijn toekomstige job? En dat was heel interessant, om aan die kinderen die vorming te geven.
En ook zij hadden daarvan weer ALS genomen als goed doel, omdat er ook weer een kindje in die situatie getroffen was.
Voor mezelf is de motivatie mensen kunnen helpen. Mijn schoonmoeder die leerde me altijd, je kunt beter voor iemand anders iets doen, mannetje, dan dat ze voor u iets moeten doen. Dus in mijn geval, ik doe voor de patiënten die minder geluk hebben in hun leven, die maar 3 jaar te leven hebben, proberen we iets terug te doen. En dat is onze motivatie. Elke dag opnieuw. Dus, en dan die financiële middelen proberen binnen te halen, plafondsen werven, mensen aanzetten om dingen te doen, om het in de media te brengen. Dat is onze motivatie om te blijven doen. Ook voor een stukje voor onszelf natuurlijk. Hè. Want we zijn ook bezig. We vallen daardoor ook niet in dat zwart gat. Hè. We zijn ook heel christelijk. Hè. Nu kan ik zeggen, ik kan niet zonder mijn geloof leven. Ik ben dankbaar.
Ik heb die vraag niet durven stellen, omdat we komen vooral luisteren.
Jawel. Als je weet dat je Radio Maria op bezoek krijgt, dan weet je wat de boodschap ook een beetje is. Hè. En ik durf ervoor uitkomen, in mijn geval, zonder mijn geloof had ik u nu niet gezegd.
Ja. Hij heeft over laatst een quote moeten maken voor mijn Europese organisatie. En zijn quote was letterlijk dat voor hem de kracht om verder te gaan zijn familie, zijn vrijwilligerswerk en zijn geloof is.
Ja.
Wij komen alle dagen, want we wonen niet vlak bij de deur. Hè. Wij wonen in Sint-Truiden, dus wij moeten alle dagen een uur rijden om hier ons vrijwilligerswerk komen te doen. En als mensen vragen, hoe ver is dat? Sint-Truiden, is dat een uur rijden? Dat is een paternoster van hier.
Ja.
Met een paternoster bedoel ik, als er geen file is, dan kan ik van Sint-Truiden tot hier onderweg net in de paternoster binnen. Dus, en dat is alle dagen mijn missie. Dat is ook bijkomstig dat mensen dan misschien kunnen merken aan ons dat we heel close zijn en dat wij gelovig zijn. Ik kom er ook vooruit. Ik steek dan niet weg dat ik gelovig ben. Maar dat is ook geen garantie op natuurlijk een trage vorm van ALS. Je moet er ook altijd mee opletten wat je daarover zegt. Hè. Ja. Want de meeste mensen die misschien minder gelovig zijn, minder geluk hebben in het leven, het is gemakkelijk gezegd dan van ik bid al haar. Maar dan moet er wel in uitkomen in onze boodschap. Ja. Dat het zo is. Hè. En ik woon op de paternoster van hier, dus voilà. Dat is elke dag een soort bedevaart. Als ik naar hier kom, om 's morgen dan aan mijn werk te beginnen, mijn mails open te doen, mensen te antwoorden, te ondersteunen. Voilà. Ik moet zelf zeggen, voor mijn eigen, is ook een stimulans. Ik ben een enorme bewonderaar voor Christus. Hè? De lijdensweg. Als ik mijn eigen lijdensweg daarmee voorstel, betekent dat niks. Voilà. Dat moet de insteek zijn, denk ik.
Ja, je wordt er stil van. Allee, ik toch. Ik wil jullie allemaal heel, heel veel danken voor jullie getuigenis. Ook voor het mooie werk dat jullie hier doen. Ik wens jullie nog heel veel moed, voldoening ook. En zeker ook dat jullie misschien een bekroning krijgen van uw levenswerk. Een doorbraak eventueel. Hè.
Dat zou
een bekroning. Dat zou heel mooi zijn. Hè. Dus dat wens ik jullie zeker toe.
Misschien nog een kleinigheid daaraan gekoppeld. Mensen kunnen ons altijd vinden op als.be. Daar kunnen ze verder gaan kijken. Kunnen ze ook de werking bekijken. En de informatie, daar staan ook heel veel tips onderzoeken. Ze kunnen altijd gaan kijken wat dat wij echt nog doen als ze het niet helemaal moesten gehoord hebben.
Deze uitzending zit erop. We danken u voor uw aandachtig luisteren en wensen u nog veel zegen over deze dag.